En daarna wordt u voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbare woord uit de brief van de apostel Paulus aan Filemon. We lezen de brief van Paulus aan Filemon.
Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huizen is. Genade zij ulieden, en vrede van God, onze Vader, en den Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, uw altijd gedachte zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het wel ge hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goeds, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en u ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb getild, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik weder gezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat ge hem eeuwig zoud weder hebben. Nu, voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijks heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
De tekst voor de prediking van deze morgen, deze voorbereidingsdienst op het volgende week te vieren Heilige Avondmaal, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filemon, en daarvan de versen 18 tot en met 20. Filemon, vers 18 tot en met 20. En daar luidt het woord van God en de tekst voor de prediking: en indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in de Heere, verkwik mijn ingewanden in de Heere. Gemeente, in onze tekst in Filemon, de versen 18 tot en met 20, ligt een drieërlei schuld. En daar wil ik vanochtend met Gods hulp met u over nadenken, over de drieërlei schuld die daar in de versen 18 tot en met 20 wordt verwoord. Allereerst letten wij op de zondeschuld. En dat is de schuld van Onesimus. Want Paulus zegt, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is. De zondeschuld. Letten wij op de borgschuld. En die is van Paulus. Want hij zegt in vers 19, ik zal die schuld betalen. Paulus neemt de schuld van Onesimus over, de borgschuld van Paulus. En ten derde is er ook nog een liefdesschuld. Want Paulus gebruikt nog een keer het woordje schuldig in het slot van vers 19. Dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Filemon had ook nog een schuld, een liefdesschuld bij Paulus in te lossen. Dus we spreken over drieërlei schuld, zondeschuld van Onesimus, borgschuld van Paulus en liefdesschuld van Filemon. Deze brief van Paulus aan Filemon bevat een vraag. Een vraag die Paulus niet direct stelt aan het begin van de brief. Hij valt niet met de deur in huis, om het zo te zeggen. Nee, hij werkt langzaam naar die vraag toe die hij, Paulus, aan Filemon wil stellen. Welke vraag is dat? Wel, het is de vraag die we tegenkomen in vers 12 en in vers 17. Waarin Paulus vraagt aan Filemon of dat hij zijn weggelopen slaaf wil terugnemen. Onesimus. Paulus doet een beroep op het hart, op het christelijke hart van Filemon, om niet het recht te laten gelden, om die weggelopen jongen niet te straffen, maar om hem in liefde terug te nemen. Wat was er gebeurd? Wel, het gaat in deze brief over Onesimus. Die jongen was slaaf. Deze brief is geschreven 2000 jaar geleden. En in die tijd, jongens en meisjes, waren er nog slaven. Was er een slavenmarkt waarin de rijke mensen, waarop de rijke mensen slaven konden kopen. Die dan in hun huis of op hun landerijen te werk werden gesteld. En slaaf zijn, dat viel in die tijd niet mee. Een slaaf had het in die tijd vaak heel slecht. Vooral als die bij een harde meester was, een strenge meester, dan kregen ze veel klappen, slecht te eten. En ze hadden geen enkel recht, want ze waren helemaal overgeleverd aan die meester of die meesteres. En die kon ermee doen wat hij of zij wilde. Onesimus was slaaf geworden in het huis van Filemon. En daar had deze jongen het goed. Net zo goed als Eliezer het had gehad bij Abraham. En kon je het eigenlijk nauwelijks een slavenbestaan noemen. Hij werd voorzien van alles wat hij nodig had. Kleding en drinken. Een huis om in te wonen. Deze jongen had daar een goed bestaan. Want deze Filemon was een godvruchtig mens. Hij kende de Heere, hij kende de genade van God. En van daaruit heeft hij ook zijn personeel, zijn dienstknechten, zijn slaven goed behandeld. Behalve dan die aardse zegeningen die Onesimus mocht hebben, waren er ook in dat huis van Filemon geestelijke zegeningen. Want zo hebben we gelezen in vers 2 dat er ook een gemeente in het huis van Filemon aanwezig was. In dat huis kwam een gemeente van de Heere samen. Daar werd het woord van God verkondigd. En daar zal ook deze Onesimus bij gezeten hebben. Want het hele huis was bij die godsdienstoefeningen aanwezig. Niet alleen de kinderen, maar ook de slaven en de slavinnen. Iedereen die bij dat huisgezin hoorde. En deze Onesimus die heeft een goede meester gehad. En hij heeft daar een goed huis gehad. Nooit had deze slaaf een beter huis kunnen krijgen dan bij Filemon. Maar hij zag het niet. Hij zag niet de weldaden en de voorrechten die hij daar had gekregen. Hij had zoveel zelfliefde, eigenliefde. En als je eigenliefde hebt, gemeente, dan zie je niet de ander, dan zie je niet de liefde en de zorg die de ander voor je heeft. Deze Onesimus, die had maar één doel voor ogen en dat was: ik moet vrij zijn. Hoe goed dat hij het ook daar had. Maar hij wilde geen meester hebben. Hij wilde niet gehoorzamen. Hij wilde niet luisteren. Eigen meester en niemands knecht. Eigenliefde, daar werd deze Onesimus door gedreven. En als we alleen maar eigenliefde hebben, jongens en meisjes, jongelui, dan zie je vaak ook niet de liefde van de mensen, ja, die over je gesteld zijn. Je vader of je moeder, of de docenten, of de kerkenraad, of wie dan ook. Dan zijn hun bevelen, dan is hun leiding in je leven vaak meer een juk. Dan is het vaak meer een last. Dan zie je de liefde niet bij je ouders als ze je iets verbieden. Als je niet op zaterdagavond daar naartoe mag waar jij wel graag naartoe wil. En dat jij eronder zucht en dat je denkt: waarom mag ik dit nou niet? En waarom moet ik altijd zus? En waarom moet ik naar de kerk? Je voelt iets van een juk, van een last. Terwijl het bij je ouders liefde is. Ze hebben je niet over voor het verderf. Ze hebben je niet over voor het ongeluk. Ze hebben je niet over voor de eeuwige dood. En dan moeten de mensen die je lief hebben en die het beste voor je zoeken ook wel eens streng zijn. Om je dingen te verbieden en te onthouden. Nou, deze Onesimus die zag het ook niet. Die had alleen maar die zelfliefde, die eigenliefde. Hij zag die ander niet, hij zag Filemon niet. En hij vond alles wat daar in dat huis van Filemon gebeurde te veel. En hij zag die godsdienst ook maar als een last. Nou, zo zijn er heel wat mensen, jongeren en ouderen, die vinden de dienst van de Heere maar een zware last. Dit mag niet en dat moet wel. Maar het wordt zo anders, gemeente, als de liefde van God en de liefde van Christus in je hart wordt uitgestort. Dan zingt de dichter: wie heeft lust de Heere te vrezen? Daar hoort u de liefde in. Wie heeft er nou zin in om de liefdedienst van de Heere waar te nemen? Dat gebeurt, jongens en meisjes, als God iets van zijn liefde in je hart ingeeft. Dan wordt alles wat eerst een last was, een lust. Dat is maar een lettertje verschil. Van een last naar een lust. Maar heel je leven verandert. En je ogen gaan open voor de genade van God en voor de liefde van God. En het wordt geen juk meer. Maar de vraag leeft in je hart: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Leer mij uw wegen, leer mij uw geboden, want die zijn niet zwaar. Nou, voor Onesimus was de dienst van God en was de dienst aan Filemon een last. En hij had maar één gedachte: ik moet hier weg, ik wil hier niet langer meer zijn. Hij wilde weg bij Filemon, hij wilde weg uit die gemeente, hij wilde weg uiteindelijk bij God. En Onesimus zag op een dag de gelegenheid om weg te vluchten. En als ik de brief goed begrijp, dan heeft hij ook nog daarbij een greep uit de kas gedaan. Voor reisgeld misschien, of misschien wilde hij makkelijk rijk zijn. Hij heeft zijn meester, zijn goede meester, ook nog eens bestolen. Vrij zijn, dat wilde hij. En hij dacht, als ik maar weg ben uit Colosse, als ik maar weg ben uit het huis van Filemon, dan is het vrijheid en dan is het blijheid. Ik kan doen wat ik zelf wil. Misschien zijn er ook wel jongeren die dat in hun hart hebben. En die het zeggen of het misschien denken, nou, ik ga nog even mee naar de kerk. En ik heb geen zin om altijd maar weer ruzie te maken, maar als ik op eigen benen sta, als ik maar meerderjarig ben, dan zien ze me nooit meer in de kerk. En dan doe ik waar ik zelf zin in heb. Dan ben ik vrij. Maar wat een vergissing zal dat blijken te zijn. Jongen of meisje, als jij dat misschien in je hart hebt, wat zul je je vergissen? Als je denkt dat je in de wereld vrij bent, en als je denkt dat je buiten God en buiten zijn woord blij kunt zijn. Want er is geen zwaardere dienst, geen zwaardere slavendienst dan de dienst aan de wereld en dan de dienst aan de zonde. Oh ja, misschien kun je voor een poosje genieten. Hebreeën 11 zegt dat. De genieting der zonde. Maar je vindt er nooit wat je er zoekt. En je wordt nooit zo bevredigd als dat je wel zou willen hebben. Het stelt vaak alleen maar teleur. Heel veel dingen raak je al kwijt. Of bereik je niet. En daarbij het belangrijkste, je raakt het allemaal een keer kwijt. Want het is maar voor een tijd de genieting der zonde. Onesimus, hij dacht dat hij het zou vinden. In de vrijheid uit het huis van Filemon en zonder God. Onesimus, zijn naam betekent nuttigheid. Nou, Paulus die maakt in deze brief een toespeling, een woordspeling op deze naam. Want hij zegt tegen Filemon in vers 10... en dan ziet u, daar werkt Paulus dus niet over de zonde en over de schuld heen. Nee, hij benoemt de schuld, de zondeschuld van Onesimus. Hij zegt in vers 11, die eertijds u onnut was. Onesimus, zijn naam betekent nuttig, nuttigheid. Maar Paulus zegt, hij was helemaal niet nuttig. Hij was onnut. Hij was waardeloos. Waardeloos in de dienst van Filemon. Waardeloos in de dienst van God. Gemeente, hij is niet de enige waarvan dat gezegd wordt in de Bijbel. Die onnut was. Er is een woord in de Bijbel dat is zo benauwend. En dat is zo alomvattend, gemeente, daar vallen wij allemaal onder, zoals we hier staan of zitten. Als ik denk aan het woord van de apostel Paulus in Romeinen 3, waar hij dat woord spreekt, en ik hoop dat het ook u wel eens benauwd heeft, en dat het u wel eens zwaar gedrukt heeft op het hart, dat hij zegt, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Tezamen zijn zij onnut geworden. En daar heeft hij het niet alleen over die Grieken en niet alleen over die barbaren. Nee, Jood en Griek, wij allen, zegt hij, tezamen onnut geworden. Geestelijk nutteloos. En daar benoemt hij, gemeente, de kern van de zonde. Want zonde, en dat weten de jongens en meisjes ook wel, dat woord dat betekent dat je je doel mist. God heeft ons, de mens, geschapen met een doel. Om voor hem te leven. Om in zijn dienst nuttig te zijn. Waarde te hebben. Om hem te prijzen en te loven. En ons hart en ons leven aan hem te wijden. Nou, wat komt daarvan terecht na de zondeval. Het geldt van mij, het geldt van jou, het geldt van u, zoals we geboren worden, maar ook na ontvangen genade. Die oude mens, dat vleeselijke bestaan is onnut. Waardeloos. Het heeft geen enkele betekenis voor God. Het kan en het wil God niet dienen. Gemeente, God krijgt niets van ons. Van wat Hij zou verdienen, wat Hij waard is. Hij krijgt niets van ons. We zien in dat beeld van Onesimus toch ook ons beeld oprijzen. Deze Onesimus die had een schuld bij Filemon. Ten eerste was hij al weggelopen. Nou daardoor verloor Filemon, en dan spreken we dus echt naar de regels en naar de geest van die tijd. Deze Filemon verloor daar een stuk bezit door. Waarvoor hij geld had betaald. En daarbij, er bleef ook nog allerlei werk liggen dat Onesimus had moeten doen. Filemon leed er echt schade van. Dat deze slaaf was weggelopen. En dan ook nog eens ten derde. Dat Onesimus Filemon bestolen had. Nou zo hebben wij ook wel wat schuld bij God liggen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, zegt de psalm. We hebben onszelf aan God onttrokken. We waren zijn eigendom. Maar we hebben onszelf verkocht aan de Satan en aan de zonde. God is zijn kind, God is zijn schepsel kwijtgeraakt. En daarbij hebben we nog zoveel aan hem onthouden. Allerlei werk blijft liggen. Want hij wordt niet meer gediend en gevreesd zoals hij dat bedoeld heeft. We zijn niet meer wie we moeten zijn. En we doen niet de dingen die we moeten doen. En die hij waard is. En daarbij, we hebben hem zoveel ontstolen en ontroofd. We hebben hem zijn beeld afgenomen. Wij waren geschapen naar Gods beeld. Maar we hebben dat beeld hem afgenomen. We hebben dat gestolen. We stelen de tijd die we van hem gekregen hebben. De tijd die we besteden naar het goeddunken van ons eigen hart. En zo kunt u zoveel meer dingen opnoemen die wij van God stelen. Ons lichaam, onze ogen, onze woorden. Het geldt niet alleen van Onesimus. Nee, gemeente, het geldt ook van ons. Onnut geworden. En we worden juist in een dienst die een voorbereidingsdienst is voor het avondmaal opgeroepen om dat voor de aandacht te hebben. Een iegelijk, dus niet alleen degene die avondmaal willen begeren, willen deelnemen, maar een iegelijk van de gemeente. Bedenken bij zichzelf zijn zonde. En vervloeking. Een heel belangrijk bestanddeel. Onmisbaar om het vruchtavondmaal te kunnen vieren. Dat we ons daartoe zetten. Om onze zonde te bedenken. Om het voor de aandacht te roepen wie we zijn. Na te gaan wat er allemaal mis is geweest in ons leven. Op te tellen wat we hebben misdaan. Om daar uiteindelijk bij uit te komen dat we niet alleen maar zonde doen. En dat kan bij de een wat meer zijn dan de ander. En de ene week kan het misschien wat beter gaan dan de ander. Maar uiteindelijk daarbij uit te komen dat we zonde zijn. Die onnut was, is. We zijn onnut. We doen niet alleen nutteloze dingen, maar we zijn het. Nutteloos, waardeloos in onszelf. Heb u dat al bevonden? Is dat nou wel een zaak van uw hart, van jouw hart geworden? Dat je dat voor een God wel eens hebt uitgeroepen. O God, wat ben ik toch een waardeloos mens in uw dienst. Ik ben niet die ik moet zijn. En ik geef niet waar u recht op hebt. Ik ben een waardeloos, ik ben een nutteloos mens. Zoals we dat ook hebben gezongen uit de psalmen. Daar ziet u toch de bevinding van de heiligen. Daar ziet u toch de bevinding van Gods volk. Dat ze dat allemaal leren. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Paulus werkt daar niet overheen. Als hij schrijft aan Filemon, dan benoemt hij het eerlijk. Die eertijds u onnut was. En hij zegt, als hij iets schuldig is, reken het mij toe. En dat doet de Heer ook bij zijn volk. Hij zegt het, die zonden, ik zal ze u ordentelijk, ordelijk voor ogen stellen. God werkt nooit over de zonde heen. Ook niet naar de avondmaalstafel toe. Maar we worden opgeroepen en dat is een opdracht. Om die zonde en vervloeking te bedenken. Om onszelf voor God te mishagen. En dat is natuurlijk geen doel op zich. Paulus heeft dat ook niet als een doel op zich bedoeld. Maar die zondeschuld en het bedenken daarvan, gemeente, dat heeft altijd het doel dat er plaats gemaakt wordt voor de borgstelling van de Heer Jezus Christus. En daar zien we in deze brief ook een voorbeeld van. Paulus daar zegt, indien hij, in vers 18, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig, reken dat mij toe. En in vers 19 zegt hij het, ik zal het betalen. En Paulus die gebruikt hier uitdrukkingen in het Grieks die Filemon heel goed zal begrepen hebben. Filemon, een zakenman. Hij gebruikt termen uit de handelswereld. Ik zal die schuld overnemen die Onesimus bij je gemaakt heeft. En ik zal het allemaal betalen. Je zult geen schade lijden. Nou jongens en meisjes, wat Paulus hier doet, de schuld van Onesimus betalen, dus dat bedrag dat hij heeft gestolen, en ook dat bedrag dat Filemon mis is gelopen omdat Onesimus weggelopen is, heel dat bedrag, de schuld van Onesimus, die wil Paulus betalen. En wij noemen dat borg zijn. In de plaats van een ander gaan staan en de schuld betalen en de straf dragen. Jullie kennen vast nog wel andere voorbeelden uit de Bijbel waarin dat gedaan wordt. En jullie zijn me al voor. Heel diep in het Oude Testament vinden we de geschiedenis van Benjamin. Die naar het hof van de farao moet worden gebracht. Die geschiedenis van Jozef weten jullie wel. En vader Jacob wil hem maar niet. En hij denkt, straks ben ik Benjamin ook nog kwijt. Maar dan zegt Juda, ik zal in de plaats van Benjamin gaan staan. En ik zal in zijn plaats aan dat hof van de farao blijven. Dan stelt Juda zich dus borg voor Benjamin. Zodat Benjamin terug mag gaan. Nou, zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. En er allemaal, gemeente, een prediking van wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Een prediking van die wondere, dierbare lijn in de schrift. Die uiteindelijk in de stilte van de eeuwigheid door God is uitgedacht. Dat God de mogelijkheid heeft gegeven van de plaatsvervanging. Dat is eigenlijk het hart van de Bijbelse boodschap. Dat God het toestaat in zijn genade en in zijn liefde dat een ander in onze plaats gaat staan. En dat een ander onze schuld betaalt en onze straf draagt. De borgschuld, zo heb ik genoemd, de tweede gedachte. Paulus neemt hier de schuld op zich. Reken het mij toe. Hij werd dus schuldig voor Filemon. Wel, zo is het ook met de Heer Jezus geweest. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Hij is het Lam Gods, dat de zonde der wereld draagt, dat de zonde over heeft genomen. En die zonde ook wegdraagt. Hij heeft de zonde en de schuld van zijn volk op zich genomen. En aan het kruishout van Golgotha heeft hij het handschrift van hun zonden daaraan laten hechten. En is hij in hun plaats gestorven. Zodat het in het avondmaalsformulier ook gezegd wordt, volgende week wordt het voorgelezen. Hij in onze plaats gebonden, opdat wij ontbonden zouden worden. Ontelbare smaadheden geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Daarna onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in het gericht Gods zouden worden vrijgesproken. En dan klinkt het machtige woord, gemeente, heeft het u wel eens ontroerd. Dat dierbare woord, dat was het ware vanaf het kruishout horen klinken. Ik voor u, ik in uw plaats, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Is dat nou een gepaste boodschap, gemeente, als dat nou vanochtend wordt verkondigd? Calvijn zegt, als er gepredikt wordt, dan drupt het bloed van de gekruisigde van de kansel af. En het zoekt zijn weg door de gemeente heen. Op zoek naar schuldverslagen harten. Naar mensen die er inderdaad iets van hebben ervaren. Ik erken mijn schuld en ik ben uw gramschap waard. Die inderdaad iets van dat mishagen hebben leren kennen. En die daardoor behoefte hebben gekregen aan dat bloed van Jezus Christus. Geef mij toch Jezus, of ik sterf. Zo heeft Paulus ook daar in die gevangenis Onesimus het evangelie verkondigd. Hoe dat het allemaal is gegaan, gemeente, wij weten het niet. Je zou er een roman over kunnen schrijven en dat is ook wel gebeurd, maar uiteindelijk blijft dat toch maar fantasie. Hoe Onesimus daar bij Paulus in Rome in die gevangenis terecht is gekomen, of dat hij nu last heeft gekregen van zijn geweten en op zoek is gegaan naar Paulus die daar ergens gevangen zat, het zou best kunnen. Maar dan is het ook weer het werk van de Heere geweest die Onesimus zoekende heeft gemaakt. Kan ook zijn dat Onesimus per toeval, zoals wij dat dan zeggen, met Paulus of met iemand uit Paulus' omgeving in aanraking is gekomen. Hoe dan ook, Onesimus is als een onnuttig mens, als een waardeloos mens in de dienst van de Heere bij Paulus aangekomen. En Paulus, als we zijn prediking zo nakijken in zijn brieven, dan heeft hij dat ook tegen Onesimus gezegd. Je bent een onnut mens, Onesimus. Een zondaar. Een goddeloze. Je hebt tegen God gezondigd. Je hebt tegen Filemon gezondigd. En Paulus heeft daar dat wonder voor zijn ogen zien gebeuren. Gemeente, ik kan het vanochtend ook maar aanstippen. Maar hij heeft daar het wonder voor zijn ogen zien gebeuren. dat in die Onesimus zich een verandering voltrok. Onder de prediking van Paulus gebeurde daar dat wonder dat er een nieuw mens geboren werd. Zo drukt Paulus dat ook uit. In vers 10 zegt hij: ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. En daar gebruikt Paulus hier woorden, gemeente, die kan hij eigenlijk helemaal niet gebruiken. Werkwoorden die alleen maar voor vrouwen gereserveerd zijn. Want wat zegt deze apostel letterlijk? Ik bid u dan voor mijn kind, zo staat het er, die ik in mijn banden, dat betekent in de gevangenis, heb gebaard. Paulus heeft daar een kind gebaard in de gevangenis. En wij begrijpen, dat moeten we natuurlijk geestelijk verstaan. Paulus is hier het middel geweest in Gods hand dat Onesimus wederom geboren is. Dat hij uit de duisternis van de zonde werd getrokken tot het wonderbare licht van Gods genade. Dat Onesimus van dood levend is geworden. Van onnut, nu nuttig. Dat hij in beginsel weer het beeld van God ging veranderen. Dat hij weer nuttig werd in de dienst van de Heer. Dat hij zijn zonde en zijn schuld heeft beleden. Maar dat hij ook iets gezien heeft van wat het avondmaalsformulier zegt. Dat er dat waarachtige geloof kwam in zijn hart. In de belofte dat Jezus Christus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat hij de belofte heeft omhelst. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Gemeente, ook weer zo'n onmisbaar bestanddeel om het vruchtavondmaal te kunnen vieren. En het zal u ongetwijfeld al meer gezegd zijn, gemeente, maar daar staat in het avondmaalsformulier niet dat je verzekerd moet zijn van de vergeving van de zonden. Dat staat er niet. Maar er staat dat we die belofte omhelzen. Al is het met veel aanvechtingen misschien. En al is het dat je het misschien nog te hoog vindt om het te geloven. Maar dat je toch niet anders kunt dan de toevlucht te nemen tot dat woord van de genade dat zegt dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dan heb je daar de bevinding en de ervaring misschien niet ten volle van. Maar dat je toch je vinger bij dat woord legt en dat je zegt: Heere, hier staat het toch. Dat wie in hem gelooft, niet zal verderven. Hier staat het toch. Dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen. Hier staat het toch. Dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En dat we daar met een groot geloof of met een zwak geloof de vinger bijleggen en het omhelzen. En zeggen: Heere, hier kom ik, moede, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Wel, zo heeft Onesimus dat ook in de gevangenis laten zien. Dat hij zijn hoofd heeft neergelegd op dat belofte woord van God. Dat Jezus Christus gekomen is om zondaren tot bekering te roepen. En dat laat ons avondmaalsformulier ook zien. Dat we daar nooit bovenuit komen. Boven dat toevluchtnemende geloof. Ook na ontvangen genade niet. Want er zijn ook in de afgelopen maanden weer de zonden geweest. En de zwakheden. Niet dat volkomen geloof. Integendeel, er waren de boze lusten des vleeses. Gemeente, tel ze maar op. En u die genade hebt leren kennen. Tel nou niet. Die raad heb ik ook eens gekregen en ik geef hem maar weer door. Tel nou niet je tranen op en je goede gebeden. En de keren dat je zo aangenaam mocht luisteren in de kerk en de gesprekken die je mocht hebben over de dienst van de Heere. Dat is ook zo'n verleiding, hè, in een voorbereidingsweek om maar te gaan schrapen. En je handen vol te hebben. Om maar dingen te hebben die je de Heere aan de avondmaalstafel kan aanbieden. Tel je zonden op. En je ongerechtigheden. En vlug daarmee naar de Heere toe. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Maar, o God, u bent toch gekomen om dat verloren en dat zondige te zoeken en zalig te maken. Er is een borg voor de schuld. Er is een plaatsvervanger. Er is een lam geslacht. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dat komen wij gedenken. Niet gedenken hoe we, hoe rechtvaardig of hoe goedvrezend dat we zelf zijn. En hoe bekeerd misschien. Nee, er komen juist onbekeerde mensen aan het avondmaal. Als u begrijpt wat ik bedoel. Onbekeerd in zichzelf. En onbekeerlijk. Maar die nou het leven buiten zichzelf zoeken in dat bloed dat getoond wordt. In die wijn die vergoten wordt. En het brood dat gebroken wordt. De toevlucht nemen tot de bloedwonden van de gekruisigden. En daaraan gedenken. Ja, en dan blijft er nog een schuld over, gemeente, die ook in deze brief wordt genoemd. En dat is de schuld die Filemon heeft. Filemon die al eerder tot de waarachtige bekering is gekomen. Filemon die de genade van de Heer Jezus Christus heeft mogen kennen. Paulus die spreekt hem daarop aan. Hij zegt: Filemon, ik stuur die weggelopen slaaf terug. En zeker, je kunt ermee doen wat je wilt. En jij hebt het recht naar de regels van die tijd. Jij hebt het recht om hem te straffen. Om hem zwaar te straffen. Maar Filemon, denk nou ook eens aan de genade die jij zelf hebt ontvangen. Denk er eens aan wat God voor jou gedaan heeft. En wie Christus voor jou geweest is. En denk ook eens aan de betekenis die ik daarbij heb gehad. Dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt, zegt hij in het slot van vers 19. Paulus is kennelijk dus ook het middel geweest in de bekering van Filemon. Filemon, je hebt het zelf toch ook maar gekregen. Als God met jou in het recht had getreden. Filemon, dan had je de eeuwigheid ingestormd geweest, was verwoest geworden. Maar God heeft je genade geschonken. God heeft je alles kwijtgescholden. Wel, Filemon, doe nou ook zo met die weggelopen slaaf. Die met berouw en met de schuldbelijdenis in zijn hart en in zijn mond naar je terugkeert. Behandel hem nou net zo als Christus jou behandeld heeft. En als God met jou gedaan heeft. Hij appelleert hier dus aan de genade die Filemon heeft mogen kennen. En gemeente, ook dat treffen we in het avondmaalsformulier aan. Dat is het derde stuk van de voorbereiding. Of we dat voornemen in ons hart hebben. Om van nu voortaan in liefde en eenigheid ook met de naaste willen leven. Of dat we vanuit de genade die God ons geschonken heeft, die begeerte kennen. En die liefde kennen die God toch in het hart uitstort. Hem lief te hebben boven alles. Maar onze naaste als onszelf. En natuurlijk, u kunt allerlei dingen aanwijzen. In het leven van die. En u moest mijn buurman maar eens kennen wat die gezegd heeft. En als u wist wat er al gebeurd was. En u kunt allemaal gelijk hebben. Maar als je nou je eigen schuld eens gaat optellen. Als je nou eens voor God komt te staan. Met je eigen onnutte leven. En als je daarbij ook nog eens hebt mogen ervaren hoe goed God is voor slechte mensen. Gemeente, ik geloof dat er in Damwoude en in Elburg en waar ook ter wereld heel wat minder problemen waren. En heel wat minder ruzie was. En heel wat minder vernijn en gekijf was. Als we op onze plaats mogen komen voor God. En als we iets mogen leren gaan kennen van de genade die God geeft. En ik wil niet zeggen dat alles dan maar weg moet worden gestreken. Alsof er niets aan de hand is. Nee, zeker niet. Maar dan wordt de toon anders. En dan wordt je houding anders. Dan wordt de liefde geboren in je hart tot je naast. En dan zegt de Heer Jezus, en hij scherpt hier het aan, nee, niet alleen tot degene die ook wel jou wel doen en die je vrienden zijn, maar ook je vijanden, ook die je kwaad hebben berokkend. En ik weet, gemeente, dat is moeilijk. Die je maar eens op de huid zitten. En ze moeten je maar eens pijn hebben gedaan. Maar ik weet ook dat de genade Gods alles vermag. En dat door de genade Gods een man die doodgegooid werd, toch kon bidden, Vader vergeef het hun. Stefanus, want ze weten niet wat ze doen. Gemeente, we gaan eindigen. Onesimus, die weggelopen slaaf, is met deze brief naar huis gereisd. Ook daar kan je weer allerlei gedachten over op loslaten. Hoe dat hij die reis heeft gemaakt. Het is aan de ene kant een mooie gedachte om te denken van. Ja, Onesimus heeft onderweg misschien die brief wel eens opengemaakt. Want dat was toch heel wat om terug te gaan naar die Filemon. Want ja, Paulus kon dan wel een goed woordje voor hem doen. Maar Filemon, hij had het recht om hem te straffen. En hij moest er toch maar afwachten hoe Filemon zou reageren. Nou, onderweg zou hij misschien dan wel eens die brief hebben gepakt. En er hebben we in gelezen. Indien hij u iets verongelijkt heeft, reken het mij toe. Zal hij misschien die brief wel eens aan zijn hart gedrukt hebben en gedacht hebben. Paulus betaalt het. En hoop gekregen hebben. Dat Filemon die schuld zou kwijtschelden. Het kan ook zijn dat de brief verzegeld is geweest. En dat Onesimus eigenlijk niet geweten heeft wat erin stond. En dat hij net als een Mefiboset zijn reis heeft gemaakt. Met de gedachte dat hij straf zou krijgen. Misschien wel gedood zou worden. Maar hoe dan ook, gemeente. Hij had die brief bij zich. En in die brief daar stond zijn vrijspraak in. Daar stond ingeschreven dat zijn schuld was weggenomen. En nu zijn wij ook reizigers naar de eeuwigheid toe. Niet alleen maar naar de avondmaal. Nee, voor alle dingen, gemeente, en dat geldt ons allemaal, reizen we naar de eeuwigheid toe. En we hebben allemaal een brief bij ons. Wat staat er in die brief geschreven, jongens en meisjes? Is het nou de brief van Onesimus? waarin staat dat wij vrijgesproken worden, dat onze schuld is weggenomen? Of is het de brief die ik in een ander gedeelte van Gods woord tegenkom? Daar zie ik een man op reis en die heeft ook een brief in zijn hand. En wat staat er in die brief geschreven, jongens en meisjes? Wel, in die brief die die soldaat aan die generaal moet geven, staat geschreven: stel deze Uria vooraan in de strijd. En wijk terug van hem, zodat hij sterven. Daar liep deze Uria met zijn doodvonnis in de hand. En nu wordt er verkondigd deze ochtend, de rechtvaardige, dat het hem wel gaan zal. Ieder die geborgen is in het bloed van Christus, het zal u wel gaan. Maar als we nog voor eigen rekening leven, vreemdeling zijn waar het avondmaalsformulier van spreekt, vreemdeling zijn van het bloed van Christus, dan moet ik het u aanzeggen dat het u kwalijk gaan zal. Dan loopt u met de doodvonnis in uw hand naar de eeuwigheid toe. O, zou u dan vanochtend, zou u dan deze week van voorbereiding niet gebruiken, of jij, mijn jongen of meisje, om voor het eerst aan de voeten van deze God te vallen. Om voor het eerst met de schuldbelijdenis op je lippen de binnenkamer te zoeken. En het leven buiten jezelf te zoeken. In dat alles volbrachte offer van de Heer Jezus Christus. Want in hem alleen is het leven te vinden. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan, wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan. Amen.